Zo, jij valt met je neus in de boter. Je maakt namelijk deze week kans op het boek van Marion Luttke, Durf te gaan. In de show notes staat een link en daar kan je je opgeven en dan stuur ik het boek geheel kosteloos naar je toe. Want de uitgeverij van Marion was zo vriendelijk om een exemplaar naar me toe te sturen, die hopelijk volgende week naar jou onderweg is. Ik maak volgende week in de bonusaflevering weer met Marion Luttke, maak ik bekend wie de winnaar is. En ook zal ik het op social media zetten, maar grijp je kans, want je hebt maar 1 week de tijd. Je hebt dus de tijd om te reageren tot maandag 26 oktober 2020, om even heel duidelijk te zijn. Vandaag deel 2 van mijn gesprek met Marion. Vandaag gaan we dieper in op wat het betekent om hoogsensitief op je werk te zijn, welke mensen er in de Bijbel hoogsensitief was. En ook deelt ze haar eigen reis. Haar reis waarmee ze durfde te gaan, de titel van haar boek. En wat het voor haar heeft betekend en waar zij de moed vandaan haalde. Ik hoop je vandaag weer te inspireren. En ik weet zeker dat Marion dat zal doen, want het is een heerlijke vrouw. Heel veel luisterplezier weer. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen, met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. Sensitiviteit voor jou persoonlijk opgeleverd?
Heel veel.
Ja?
Ja, ik heb natuurlijk jaren bij de EO gewerkt, met veel plezier overigens. Mm-hmm. De laatste 5 jaar was ik eigenlijk ook echt wel op zoek van, ik voelde dat er iets anders nodig was, maar ik wist ook helemaal niet goed wat. Dus ik heb daar heel lang, ben ik daarmee bezig geweest.
Ja.
En uiteindelijk heb ik ook besloten om weg te gaan. Dacht ik,
bij de EO bedoel
ja,
je?
Ik dacht, ja, het is gewoon ook tijd. De dingen gingen veranderen. Mm-hmm. Er kwamen bezuinigingen.
Oh, yes.
De programma's die ik deed, die gingen stoppen. Human interest programma. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon iets anders. Maar ik wist ook niet wat.
Mm-hmm.
Nou, uiteindelijk ben ik weggegaan. En in dat proces van afscheid, ja, dan doet God hele bijzondere dingen. Ik had 3 maanden opzegtermijn. Dus ja, dan in die maanden kwamen er ontmoetingen en dacht ik, ja, ik ga gewoon voor mezelf beginnen.
Durf te gaan, Marion.
Nou, het was heel spannend. Ik ja, was natuurlijk in de 50, het was crisis.
Ja.
Ik was kostwinner. Ja. Het is natuurlijk niet de meest logische zet. En dat hebben heel veel mensen mij ook wel gezegd. Je bent gek dat je dit doet.
Oh.
Hè? Nou, maar uiteindelijk voelde ik dat ik dacht, ja, maar dit is wie ik ben en dit past bij mij. En dat is dan ook echt je hart volgen. Hè? Ik durfde er ook naar te luisteren. Ik dacht, ik ga het gewoon doen.
Ja.
Ik ben docent geworden. Ook bij diverse coachopleidingen docent geweest een heleboel jaren. Ik ben mijn eigen praktijk gestart. En het voelde echt dat ik dacht, maar dit is wie ik ben. Dit is, in dit werk kan ik ook mijn fijngevoeligheid rondom iets aanvoelen,
ja,
iets doorvoelen, iets, hè, mensen echt op weg helpen. Coaches leren wat ze nodig hebben als mm-hmm, coach, dicht bij zichzelf te blijven.
Ja,
ja, dat heeft me heel veel gebracht. En
mooi,
uiteindelijk ook 2 prachtige boeken. Dus ik leef, ik denk uit de mallenmolen van de EO, hoe fijn het ook was. En ik heb natuurlijk heel veel mooie mensen ontmoet, mm-hmm, geïnterviewd.
Ja.
Ook gecoacht, buiten de opnames vaak ook gecoacht.
Ja.
Want er was soms ook nog wel een andere kant aan het verhaal. Maar dat ik dacht van, ja, ik wil mijn hart volgen. Ik wil gewoon leven wie ik ben. Niet in de mallenmolen van heel veel druk en tijdsdruk. Maar gewoon zijn wie ik ben. En ook mijn eigen bedrijf starten, ja, dat heeft ook heel veel veranderingen nog weer gekend sinds ik dat ben gaan doen. En daar heb ik gevolg aan gegeven. Ik dacht, oké, dit vind ik minder fijn.
Knap.
Dit is fijner. Ik doe
ja,
het.
Ja.
En het is een avontuur. Ik vind het een groot avontuur met God. Ik ben ook net zo bang als ieder ander.
Ja?
Ja. Ja, want er is een verschil natuurlijk tussen, dat wil ik ook heel graag nog wel even gezegd hebben, ja, tussen het gevoel, de intuïtie. Mm-hmm. Ik zeg altijd, intuïtie is Gods stem die je ziel raakt.
Mm, iets, prachtig, Marjan.
Een soort van zeker weten.
Ja.
Hè, een gevoel dat je denkt, ja, maar dit is goed. Ja. Dat voel je, dat, mm-hmm, hè, dat klopt. Maar, dan lag ik, hè, toen ik ook wegging bij de EO, dan dacht ik, ja, maar dit voelt goed. Dit is het juiste besluit.
Ja.
Maar s'nachts, dan zat ik rechtop en dacht, oh, straks komt er niemand bij me. Straks lukt het niet. En dan heb ik eigen ondernemer, dan heb ik niet eens bijstand. En dan krijg ik helemaal niks. Dan sta ik op straat. En hè, al die gedachten.
Ja,
terwijl ik
de volgende
dag soms weer dacht, oh, maar dit komt goed. Maar dat is emotie.
Ja.
Er is een verschil tussen je gevoel, je intuïtie en je emotie. En in emotie is het niet wijs, ja, om iets te beslissen. Dus als je in, ja, je emotie denkt,
help.
Hè? Nou, dan niet denken, doe maar niet. Want dat zijn heel veel mensen, hè, die denken dan, nou, dan doe ik het maar niet.
Dit is van God, dit gevoel.
Ja,
dit
gevoel.
Ja, 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 ja. Ja.
Hè, dus maak het verschil dat je wel een soort zeker weten op de bodem hebt. Dus
ja,
de bottom line, die klopt.
Ja.
Maar dat je emotie wel met je aan de haal gaat. En die wisselt ook heel sterk.
Maar
dat
hoe,
is het verschil.
Maar hoe kom je bij die bottom line? Dat je dat dus zo zeker weet?
Omdat je door alles heen, ik vraag het vaak aan mensen. Ik zeg, heb je wel een soort basisgevoel van iets klopt of iets klopt niet?
Mm-hmm.
Ja, zeggen ze dan.
Oh, ja.
Maar daardoorheen loopt ook iets wat voortdurend fluctueert.
Ja.
En wat voortdurend fluctueert, wat de ene dag prima voelt en de volgende dag helemaal niet meer. En dat is je emotie.
Ja.
Dus dat is wel wijs voor mensen die hooggevoelig zijn, om, ja, dat te leren onderscheiden.
Ja.
He, dus je intuïtie, je gevoel, je hart,
ja,
of je emotie. Ja. Emotie wisselt heel erg. Besluit niet iets op je emotie, juist wel op je gevoel.
Oh ja.
Ja.
Ja. Oh, wat goed.
Ja.
Maar jij hebt echt een soort letterlijke ruimte gecreëerd door dus bij de EO op te zeggen.
Ja.
Waardoor er eigenlijk nieuwe dingen konden gebeuren. Is dat, ja, dan ook echt een tip aan hoogsensitieve mensen?
Ik vind wel dat iedereen het op zijn of haar eigen manier moet doen. Ik ben altijd wel van de vrij rigoureuze dingen. Dus dan doe ik gewoon iets.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
En dat heeft ook met mijn karakter te maken.
Ja.
Niet iedereen is zo.
Nee.
Je zou je ook kunnen voorstellen, stel dat je niet op een plek werkt waar je het heel erg naar je zin hebt. Of, mm-hmm, waar je van je echt wel het gevoel hebt, dit past niet echt bij mij. Ik zou heel graag of iets voor mezelf willen starten of iets anders willen doen. Prima. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien denkt, nou, laat ik eens gewoon één dag minder gaan werken. En laat ik gewoon eens in die ene dag iets, ja, uitproberen. Bijvoorbeeld kijken, ja, hoe gaat dit? Voelt dit goed? Kan ik er iets mee opbouwen? Kan ik contacten leggen? Dat. Hè?
Ja.
Dus je hoeft niet allemaal meteen alles op te zeggen en te denken.
Marjan-stijl.
Nou, nee, want misschien past het niet bij. Dus doe het dan ook niet.
Nee.
Ik zeg altijd, doe niet iets zoals een andere doet. Maar doe het zoals je zelf bent.
Ja.
En God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Hij is de grote ik ben.
Mm-hmm.
En wij hoeven dus alleen maar te zijn. Te zijn wie we zijn.
Ja.
Ja.
Mooi. Een citaat uit je boek. Je zou denken, als HSP'ers zo goed kunnen voelen, leven ze vast dicht bij hunzelf en weten ze goed wat ze voelen. Klopt dit, Marjan?
Nee.
Nee?
Over het algemeen niet. Nee, niet algemeen natuurlijk. Over het algemeen niet.
Waarom?
Heel veel hooggevoelige mensen voelen heel veel.
Ja.
Zijn ook bang dat als ze dat gevoel helemaal toelaten, dat ze erin verdrinken.
Ja.
Dat het ze overspoelt. En leven dus vaak heel erg uit hun hoofd.
Dat zetten ze dan bewust uit omdat ze denken, wow, dit is te heftig.
Ja, ik heb dat ook jaren gedaan. Ik golfde ook van binnen heel erg. En het hielp mij heel erg door het dan te parkeren. En dan,
ja,
te denken, hup, en door, Marjan, niet over.
Maar ja,
zet het aan de kant.
Wat je net zei, daardoor ging het eigenlijk stapelen.
Ja,
toch?
Het ging mis.
Ja. Oh, het ging ook echt mis?
Ja, ik werd ziek. Ik kreeg last van mijn schildklier. En, want ik leefde natuurlijk volkomen in tegen wie ik was.
Mm.
Hè, spanningen die er waren. Ik loste eigenlijk niets op vanuit mijn intuïtie of gevoel. Maar, mm-hmm, alles vanuit mijn hoofd.
Nou, maar je komt ook wel over als een nuchter. Jij komt over als een nuchtere vrouw.
Ik ben ook nuchter. Ik ben helemaal geen zweverig type. En daarom had ik ook behoefte om dit boek te schrijven. Omdat,
ja,
toen ik het zelf ontdekte, waren er geen boeken. Ja, er waren wel boeken, maar het was allemaal vrij, zullen we zeggen, spiritueel,
new-age-ig, ja,
en zweverig. En ik vond het heel lastig, want sommige dingen dacht ik, oh ja, maar dit klopt wel. En,
mm-hmm,
andere dingen dacht ik, ja, maar daar krijg ik echt kromme tenen van als ik dat lees. He, van, ik ben een nieuwe tijdskind en je zweeft, je voert je weg op de wolk. Ik dacht, hou op als dat niet klopt. Ja,
ja.
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 En Ik dacht, God heeft mij gemaakt. Mm-hmm. Heel praktisch.
Ja.
Die heeft mij van binnen gemaakt met de gevoelens en emoties en gedachten die ik heb.
Ja.
Maar ook mijn lijf en hoe alles werkt. Dus ik dacht, als God dat heeft gedaan, dan is er niet alleen die spirituele of die kant, hè, ja, zeg maar de binnenkant of dat ongrijpbare. Mm-hmm. Maar er moet ook iets grijpbaar zijn.
Ja.
Want God heeft, ja, lichaam en ziel, alles hoort bij elkaar. Nou, en dat vond ik ook fijn toen er ook onderzoek kwam. Toen dacht ik, kijk, en nou komen we ergens. God heeft ons gemaakt en het is aantoonbaar. Mijn hersenen werken anders.
Ja, want wat is er te zien op hersenscans?
Op hersenscans is te zien, inderdaad, die spiegelneuronen, dat straf- en beloningscentrum, dat actiecentrum in de hersenen, dat ligt veel meer op bij hooggevoelige mensen dan bij niet-hooggevoelige mensen. Wij staan voortdurend een soort van aan. En dat is meetbaar.
Ook vermoeiend, toch, eigenlijk?
Ja,
ons.
Het is vermoeiend, ja, want er komt veel binnen. Maar ja, het is ook een cadeau. Want daardoor, omdat er meer binnenkomt, mm-hmm, merken we ook dingen meer op.
Ja.
We zien meer, we doorzien meer. Hè, ook processen op het werk.
Mm-hmm.
Hè, dat je merkt van, dat hoor ik ook vaak van cliënten. En ik heb het zelf ook vaak gemerkt dat er iets besproken wordt. En dan in een split second heb je al tjak, tjak, tjak. Ben je,
ja,
daar al ergens?
Ja.
Dan zeg je daar wat over. En dan zegt iemand, nee, maar daar hebben we het nu niet over.
Ja.
Daar gaat het nu niet over. Terwijl ik dacht, ja, daar gaat het wel over.
Ja.
En dan een half uur of een uur later komen ze tot die conclusie. En dan zei ik, nou, nee, maar dat zei je niet.
Oh.
Dus we spreken ook daar in een andere taal.
Ja.
Maar we doorzien heel snel wat. En dat is ook heel fijn. Dat is een kwaliteit. En daar moet je eigenlijk iets mee doen.
Ja.
En proberen ook aansluiting te zoeken bij anderen. Omdat we spreken
die ook
vaak
HSP zijn, bedoel je?
Nee, niet HSP.
Niet. Ja.
Niet HSP zijn. Want we spreken vaak een andere taal. We denken out of the box.
Ja. Hè,
terwijl heel veel hooggevoelige mensen denken dat iedereen zo denkt.
Ja,
dat is ook nog,
ja,
wel eens een vergissing.
Dat heb ik ook.
Ja. Maar wij denken out of the box. Razendsnel doorzien heel veel.
Mm-hmm.
Maar als we dat dan benoemen. Hè, dus iedereen is nog hier. Wij zijn al hier.
Ja.
Dan benoemen we iets. En dan zeggen we iets waardoor anderen niet snappen waar wij het precies over hebben. Mm. Dus de kunst is ook wel om aan te sluiten bij de anderen. Dus ook te proberen niet op te geven dat je denkt, nou ja, niemand snapt het, laat maar zitten, ik hou,
ja,
mijn mond wel. Dat is dan het risico.
Het gevaar, ja.
Maar dat je probeert andere woorden te zoeken. Of dat je zegt, ja, maar ik heb nagedacht, ik dacht eerst dat en dat en dat. En toen kwam ik daarop, weet je.
Ja,
dus om te proberen,
maken.
Ja.
Ja.
Hè, net zoals met rekenen, dat je moet uit kunnen leggen hoe je aan de uitkomst van een deling komt. Dat vond ik als kind altijd erg lastig.
Ja.
Maar zo, dat, ja, je probeert mensen mee te nemen. En niet dat je jezelf laat verstoffen in het hoekje. Maar dat je juist actief blijft. Maar probeert mensen mee te nemen in je gedachtegang.
Want gebeurt dat vaak dat mensen zich laten verstoffen en in een hoekje laten zitten,
ja,
en dan opgeven, gekwetst?
Ja, heel, ja, veel mensen vinden het lastig. Want die zeggen, ja, niemand snapt mij.
Mm.
En als er uiteindelijk inderdaad eenzelfde conclusie wordt getrokken, herkennen ze niet wat ik gezegd heb.
Ja.
En dan denk ik bij mezelf, nou, laat maar. Laat, ja, maar. Dat hoor ik heel vaak. Nou, laat maar.
Ja.
Maar laat,
zonde,
het niet. Laat het niet. Want,
nee,
je zet jezelf buiten het proces, bijvoorbeeld op het werk.
Ja.
Maar ook binnen de familie, als er dingen zijn. Dat maakt je ook ongelukkig. Dan,
ja,
voel je nog meer de vreemde eend in de bijt. Of eenzaam, of hoe je het ook noemen wil. Dus probeer juist wel de aansluiting te vinden. Dingen uit te leggen. En te zeggen, oké, dit zijn dus de stappen. Die,
ja,
zo heb ik gedacht.
Ja, ja, ja. En je hebt het nu over werk. Wat voor functies passen er bij hoogsensitieve mensen? En wat voor bedieningen passen er bij hoogsensitieve mensen?
Nou, heel vaak iets waar in elk geval, het zijn heel vaak mensen.
Mm-hmm.
Niet allemaal, de introverte mensen iets minder.
Ja.
Dan de extraverte HSP'ers natuurlijk.
Ja.
Maar in elk geval functies die wel, die niet alleen maar taakgericht zijn, maar ook wel iets kunnen doen voor anderen, iets kunnen,
mm-hmm,
betekenen, het verschil maken in,
ja,
levens van mensen. Daar hoor ik heel veel hooggevoelige mensen over die zeggen, oh, maar dat vind ik fijn, dat ik het verschil kan maken.
Oh ja, grappig.
Ja, en wat er dan precies bij je past, of dat nou juist één op één met mensen werken is, of in een groep mensen, of toch meer iets achter de schermen. Dat heeft natuurlijk niet alleen met je hooggevoeligheid te maken, maar ook met je karakter en je andere kwaliteiten en talenten die je gekregen hebt natuurlijk.
Ja.
Dit is voor mij één op één werken en trainingen geven. Ja, dat past echt bij mij. Ook het bij de EO mensen interviewen.
Ja.
Dat hoort echt bij mij. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, nou, die zeggen, ik werk liever achter de schermen bij zoiets.
Ja.
En dan maak je precies hetzelfde verschil. Want iedereen is nodig.
Ja.
Je kunt het niet maken zonder elkaar.
Nee.
Zo simpel werkt dat.
Dat is zo. En kan je ook stellen dat we gevoeliger zijn voor de Heilige Geest?
We zijn gevoeliger voor alles.
Dus ook voor de Heilige Geest.
Ja, de goede en de minder goede dingen. En de Heilige Geest is een heel mooi iets.
Ja.
Dus we verstaan Gods stem ook goed. Alleen waar het aan ontbreekt vaak bij hooggevoelige mensen is dat we niet zo goed durven te vertrouwen op het gevoel.
Hmm.
Dat is ook iets wat ik mee wil geven.
Hmm.
Vertrouw wat je voelt. Denk niet wat vindt een ander hiervan.
Nee.
Dat is de eerste gedachte vaak. Ja, maar dat is raar.
Ja.
Of dit kan ik toch niet zomaar doen. Wat zullen mensen hier wel niet van zeggen of denken. Maar vertrouw op wat je voelt.
Ja.
Want onze intuïtie is zo scherp. God heeft ons zo'n gevoelig en ontvankelijk hart gegeven.
Mm-hmm.
Dat de kunst is om daarop te vertrouwen. En doe je dat, dan ontwikkel je dat ook.
Ja.
Het wordt makkelijker als je het vaker doet en ontdekt dat het klopt.
Als een soort Bambi op het ijs en je gaat steeds steviger staan.
Ja, ik had een student bij mij in de klas een aantal jaren geleden. En ze had 2 universitaire titels. Ze zei tegen mij, Marion, ik heb mijn hele leven de verstandige beslissingen genomen. Ik wilde iets met kinderen doen.
Ja.
Maar mijn familie vond dat dat onder de maat was, want ik kon heel erg goed leren. Dus ze ging studeren en nog een studie afgemaakt. En zegt, ik was zo ongelukkig. Dus uiteindelijk was ze bij mij de opleiding kindercoach, ging ze doen. En ze zei, de hele familie verklaart mij voor gek, maar wat ben ik gelukkig. Dit is thuiskomen, dit is wie ik ben.
Mm.
Dus de kunst, het is wel lastig om tegen
je hele omgeving in te gaan. Ja.
En ook heel veel hooggevoelige mensen zeggen, ja, maar straks faal ik. En dan zegt iedereen,
zie je wel.
Dat.
Ja, ja,
dat.
Ja.
Ja. Maar ik merk zelf dat de beste beslissingen uit mijn leven zijn de beslissingen die ik heb genomen vanuit mijn hart. Zonder dat helemaal stuk te denken vanuit mijn hoofd.
Ja.
En zo ben ik bij de EO gekomen, zo ben ik er ook weer weggegaan. Zo doe ik wat ik nu doe. En ik kan wel zeggen dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest. Ja,
oh, wow.
Ondanks heel veel dingen die moeilijk waren.
Mm-hmm.
Maar ook daarin heb ik de keuzes gemaakt waarvan ik niet dacht, wat vinden mensen ervan? Daar heb
mm-hmm.
ik vaak veel te lang mee gewacht.
Ja.
Omdat je dan toch bang bent dat.
Ja. Ja.
Maar uiteindelijk is het het beste. God en jij zijn de norm in jouw leven.
Mm-hmm.
Dat is echt bepalend.
Ja.
En we maken heel vaak een ander mens de norm.
Ja.
Wat vindt mijn moeder ervan? Of de buurvrouw? Of mijn familie?
Zonde,
of de werkomgeving?
Hè?
Ja, dat is niet. God zegt, jij bent samen met mij verantwoordelijk voor jouw leven. Voor de keuzes die je maakt. En daar leg jij verantwoording voor af.
Mm.
Je hoeft niet te faciliteren voor anderen. Als een ander die leeft zijn of haar leven.
Ja.
Die is daar verantwoordelijk voor. Wij als hooggevoelig mens voelen ons vaak verantwoordelijk voor het leven van anderen. Iemand voelt zich rot, wat kunnen wij doen?
Ja.
Ja. Je mag natuurlijk wel aanmoedigen en behulpzaam zijn. Dat is allemaal niet verkeerd. Maar de ander is verantwoordelijk daarvoor.
Ja.
Je hoeft het niet allemaal op te knappen dat die ander achterover kan leunen.
Nou ja, en plus dat je vanuit een volle tank in iemands anders leven giet. En niet altijd maar vanuit de min, want dan ga je er zelf stuk aan.
Ja, het eerste gebod is natuurlijk ook wat ik net zei. Hè?
Mm-hmm.
Heb hier uw God lief. En het tweede wat daarop volgt, en in de oude vertaling vind ik het nog mooier staat, het tweede gebod daaraan gelijk is, heb je naaste lief zoals jezelf.
Ja.
Dus God zegt eerst jezelf liefhebben.
Mm-hmm.
Dus God zegt mij liefhebben en jezelf liefhebben. En van daaruit de naaste, dat is eigenlijk allemaal gelijk.
Ja.
Dat staat gelijk aan elkaar. Dus van jezelf houden,
mm-hmm.
Dat doen niet zo heel veel mensen. Ze houden vooral veel van anderen en doen veel voor anderen. En dan nodigen we de kerk en christenen elkaar ook in uit. En dat is ook mooi.
Ja.
Maar dat start wel bij van jezelf houden.
Mm.
En dus heel goed voor jezelf zorgen.
Ja.
Ben je helemaal back off en kan je 's avonds niet meer. Zeg niet ja tegen iets om voor een ander te doen. Maar zeg dan, joh, ik ben vanavond heel moe. Ik zou wel morgen kunnen. Of mag ik op een ander moment iets dat doen. In de kerk, ga geen kinderwerk doen als het je helemaal niet ligt.
Nee.
En dat je denkt, hoe eerder ik hier vanaf ben, hoe beter. Als je graag bij de koffie staat en een kopje koffie schenkt en een praatje maakt. Want het is allemaal nodig.
Mm-hmm.
Maar doe niet iets waarvan je denkt, dit verwacht men van mij. Maar het hoort helemaal niet bij mij. En dat vinden we lastig. We vinden het lastig om nee te zeggen. Omdat we als hooggevoelige dan het straffen en beloningssysteem in actie komt. We voelen ons.
Ja.
En we zijn bang voor afwijzing. Dat ja. mensen ons niet aardig of goed meer vinden.
Ja, ik had hem niet als vraag voorbereid. Maar die pagina over die afwijzingsgevoeligheid. Kan je daar eens over vertellen? Ik las het. En ik dacht echt, ja Roos, dit is precies wat ik ervaar. Weet je waar ik het over heb? Kan ja. je dat eens uitleggen?
Ja, we hebben een afwijzingsgevoeligheid. Omdat we natuurlijk zo gericht zijn op anderen.
Ja.
Ons brein ziet veel. Hè? We doorzien dingen. We worden tot actie aangezet. En het straf- en beloningssysteem ja. komt in actie. En als we dat niet doen, dus als we niet iets doen waarvan we denken dat een ander het verwacht,
ja.
Dan hebben we het gevoel dat we afgewezen worden door die ander, dat we niet goed genoeg zijn. En ook daar hebben wij een gevoeligheid in. We zijn gevoelig voor allerlei dingen, ook daarvoor. Dus het is heel naar als je het idee hebt van, ja, ik word afgewezen. Ik ben niet goed zoals ik ben, want ik moet dit doen.
Ja, en anders voldoe ik niet aan de meetlat van de wereld ook.
Nee, en ik wil hier zeggen, nee zeggen, grenzen aangeven rondom wie je bent. Dat wil niet zeggen altijd nee zeggen, maar wel nee zeggen als je het gevoel hebt, dit kan echt niet, dit past niet bij me, of ik kan het niet, of ik ben te moe. Of dat levert ook meer op. Gek genoeg vinden mensen je aardiger en sympathieker als je dat wel doet, dan dat je het niet doet. Dat is echt een wijdverbreid misverstand.
Gek, hè?
Als je altijd maar ja zegt, dan komen mensen ook direct bij jou. Als ik jou vraag, nou, ik heb geen jonge kinderen, maar wil je op mijn kinderen passen? En jij zegt altijd ja, hoor. Dan denk ik ga naar Roosje.
Ja.
Want die zegt nooit nee. Dus ik ga eerst naar jou. En op den duur, als ik je geregeld gevraagd heb, ja, dan is mijn vraag eigenlijk geen vraag meer. Want ik ga er al van uit.
Roosje doet het.
Roosje doet het.
Ja.
En dan zeg jij opeens, nou Marion, vanavond kan ik echt niet, want ik heb zelf iets. Of, nou, hè, dan ben ik teleurgesteld. Dat vinden wij ingewikkeld.
Ja.
Want dat gevoel kennen wij zelf heel goed, teleurgesteld te worden.
Ja.
Omdat we juist altijd voor andere dingen doen.
Ja.
En dat gevoel willen we eigenlijk niet de ander aandoen. Maar er gebeurt ook iets anders. Als je nee zegt en een ander, en je laat het probleem van de ander bij de ander. Want als ik oppas zoek, heb ik jou nodig.
Ja.
Ik heb een probleem. Ik zoek oppas.
Ja.
Want ik moet iets. Dus als jij niet kunt, zeg je eigenlijk, nou helaas lukt het niet. Ik leg het terug. In mijn boek leg ik ook uit hoe je dat op een goede manier kunt doen.
Koop het boek, jongens. Ja.
Dan leg je het probleem terug waar het hoort. Namelijk bij mij.
Ja.
Jij hoeft het niet op te lossen, per se. Het is mijn probleem. Wat er gebeurt is dat ik ga bedenken of ik het volgende keer aan jou ga vragen. Want ik denk, oké, Roosje kan dus ook nee zeggen. Dat levert een vorm van respect op.
Mm-hmm.
Want mijn vraag wordt weer een vraag. Want ik weet, ze kan ja zeggen, maar ze kan ook nee zeggen.
Ja.
Dus misschien zoek ik wel mogelijkheden bij iemand die wel vaker ja zegt. Maar als ik het je vraag, weet ik dat er ook een nee kan komen. En als je het dan wel doet, ben ik er blijer mee dan dat je altijd ja zegt. Want het is weer echt een vraag waar beide antwoorden op mogelijk zijn. Dus dat levert respect op.
Mm-hmm.
En het levert jou in je leven vrijheid en ruimte om je leven te leven zoals jij dat graag wilt. Dat je denkt, ik doe het alleen. Als ik tijd heb, niet te moe ben. Of ik vind haar heel aardig. Ik wil het echt wel een keer voor haar doen.
Ja.
Maar niet automatisch volgende week weer.
Ja.
Dat levert gewoon autonomie, ruimte, vrijheid op. Om je leven te leven zoals jij dat wilt. En dat mag. We mogen eigen grondgebied hebben.
Ja.
Je hoeft niet voortdurend klaar te staan om
voor
het probleem
iedereen,
van de ander, in dit geval mijn probleem, op te lossen.
Ja.
Nee, dat hoeft niet.
Nee. Ja, en wat je net zei over dat je dus inderdaad herkent van, oké, dat gevoel van teleurstelling wil ik niet meer voelen. Ik merk dat ik dat ook in conflicten heb. Ik denk dan, oh, maar ik weet hoe het is als jij ergens mee zit. Hoe dat is voor jou, waardoor ik dan eigenlijk automatisch snel naar die ander toe wil gaan en zeggen, joh, het is goed en dat gevoel, dat kan weg. Terwijl wat ik dan merk, ja, snap je wat ik bedoel?
Ja, maar we zijn ook conflictmijdend, want we willen harmonie.
Ja, ja.
We willen harmonie. En daardoor mijden we vaak ook conflicten, want we willen het liever goed hebben.
Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? Als we dus dat conflict vermijden, het is weer snel opgelost,
nou,
het is weer koek en ei.
Dan belast je jezelf, want jij blijft vaak met een rotgevoel zitten.
Ja.
Dus de kunst is om dat gevoel wat het je geeft, om daarvan af te komen. Dus daar wel iets over te zeggen. Misschien niet meteen als je dat lastig vindt, maar dan mag je er ook op terugkomen. Maar heel vaak kiezen we ervoor om ten koste van onszelf en ten gunste van de ander,
ja,
onze mond maar te houden of het te laten of nou ja, wat dan ook. Hè, uit angst dat er disharmonie ontstaat, want dan kunnen wij slecht tegen. Mm-hmm. Ik zei ook altijd, ik weet nog maar vroeger bij de EO, doe liever een nare klus met een fijn team dan een hele leuke klus met een team, ja, waar het niet lekker loopt, want dan kan ik gewoon niet tegen.
Ik snap
al die spanningen en dingen voel ik allemaal. Dus, maar dat maakt tegelijkertijd dat we natuurlijk heel erg snel weggaan bij onszelf en zelf met het vervelende gevoel achterblijven. En die ander heeft misschien niet eens door dat er iets is. Dus het is de kunst om dat wel te zeggen, niet
dus
te laten.
Je gaat eigenlijk daarin dan voorbij aan jezelf. En is het dan wat je net zei over dat stukje extra respect, juist als je wel dus voor jezelf opkomt, dat die ander ook weer meer respect voor je heeft?
Ja, kijk, de kunst is om te bedenken, God heeft ons gemaakt en we zijn als mens gelijkwaardig. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar we zijn wel gelijkwaardig. En heel veel mensen, en zeker hooggevoelige mensen, willen geen onmin met de ander. Mm-hmm. Maar we zijn als mensen allemaal hetzelfde. Jouw mening en mijn mening zijn evenveel waard of ik nou burgemeester ben en jij stratenveger. Of jij bent 25 en ik ben 75.
Ja.
We zijn gelijkwaardig, we zijn mensen. En wat we vinden en denken en voelen is allemaal gelijk. De een heeft niet meer gelijk dan de ander. Misschien wel iets meer levenswijsheid. Ik vind heel mooi wat de Talmud, zo'n prachtig boek vol Joodse wijsheden, zegt ook, we zien de wereld niet zoals die is, maar we zien de wereld zoals wij zijn. En dat is ook. Je kijkt vanuit je eigen perspectief, vanuit je eigen context, vanuit wie jij bent, wat je hebt meegemaakt, vind je iets van dingen en van mensen. En dat zegt vooral iets over ons. Ja, dus als een ander anders denkt over iets, wil dat niet zeggen dat die ander gelijk heeft.
Nee.
Wil ook niet zeggen dat wij altijd gelijk hebben.
Nou, meestal Marjon. Nee.
Maar wel goed om te bedenken, oké, hoe denkt God hierover? Wat vind ik hiervan? Dat is de norm in mijn leven. Zo beslis ik.
Ja.
En is de verkeerde beslissing geweest, ben ik in elk geval verantwoordelijk voor wat ik heb gedaan. En dan moet ik misschien iets anders doen. Maar als een ander iets voor je beslist, als je het overlaat aan de ander in conflict of je volgt wat de ander wil, dan zijn de gevolgen ook voor jou, ook als ze niet fijn zijn.
Ja.
Maar je kunt beter vervelende gevolgen ervaren van je eigen verkeerde beslissing dan van de beslissing van een ander. Als je niet beslist, kiest een ander voor jou. Dus de kunst is om, als je kiest, dan ben je ook vrij, want je kiest je eigen pad. Ook al is dat niet altijd een goede beslissing, hè, en dat is ook wat veel mensen ervaren, een soort keuzestress, heet dat zo mooi tegenwoordig. Waarbij de Deense filosoof Kierkegaard heel mooi zei, het leven wordt vooruit geleefd, maar achteruit begrepen. En dat is natuurlijk ook hoe het is. Dus als je kiest, weet je nooit precies of het een goede keuze is, vooraf. Nee. Dat moet je ervaren daarna.
Nou ja, en ik luisterde vorige week een podcast. Daar zei, vaak zijn we bang inderdaad om beslissingen te nemen. Maar stel dat je erachter komt, hey, deze beslissing was eigenlijk niet zo fijn. Dan neem je een nieuwe beslissing.
Exact.
Het is niet definitief.
Nee, het is niet definitief. Je kunt dingen herstellen.
Ja.
En sommige kosten iets meer moeite dan andere.
Ja.
Maar als je niet kiest, dan kiest een ander voor jou.
Ja.
Als je niet iets doet en je blijft zitten, je gaat naar achteren in plaats van naar voren.
Hè,
door te kiezen en activiteiten aan te nemen, dan kiest een ander dat voor jou.
Ja,
en dan zit je opgescheept met de keus van iemand anders.
Ja. Ja.
En het heeft impact op jouw leven.
Ja.
Ja.
Hoe kijkt God de Vader naar hoogsensitieve mensen? En dan specifiek naar mensen die heel erg worstelen met hun hoogsensitiviteit. Wat denk je dat God de Vader tegen ons wil zeggen?
Ik denk dat God tegen ons zegt, lief kind, ik heb je gemaakt. Ik zag jou, ik heb je geschapen en ik zag dat het goed was. Durf je leven te leven. Durf te zijn wie je bent. Ik ben er, ik ga voor je uit om de goede werken voor te bereiden. Om je pad te effenen. Ik ben voor je, achter je, onder je, boven je, terwijl jij achter mij aanloopt. Ik pak je hand.
Ja.
Ik wil graag dat je bent wie je bent. Ik ben de grote ik ben en jij bent wie jij bent. Ik heb jou gemaakt naar mijn beeld. Leef. Leef vol uit je leven. Zonder dat je steeds in angst voor mensen. In de Bijbel staat ook, angst voor mensen spant een strik. Dat is echt zo.
Ja.
We zijn bang voor mensen. En daarom doen we dingen die we niet willen. Of laten we dingen die we juist wel graag willen. God wil dat we leven. met of honden, zonder hoogsensitiviteit. God wil dat we ons leven leven. En als hoogsensitieve mensen willen we zo graag iedereen tevreden houden. God zegt, doe dat niet. Leef. Leef.
Ja, ja.
Leef.
En zijn er figuren, personen uit de Bijbel die hoogsensitief waren en waar wij iets van kunnen leren?
Nou, er zijn meerdere mensen die hoogsensitief waren. Ik denk aan Maria, die mm-hmm. ontmoetingen had, ook met engelen en met gevoel dat ze dingen moest gaan doen en daar ook aanwijzingen voor kreeg.
Ja.
Maar ook David vind ik echt een voorbeeld. Hè? Ook iemand die ook dingen heeft gedaan waar hij niet zo trots op was,
ja.
maar die wel heel dicht bij God leefde. Mm. Dus ik vind het ook mooi om te bedenken dat de voorbeelden uit de Bijbel ook allemaal zijn van gewone mensen. Net als wij allemaal, met of zonder bepaalde kwaliteiten. Maar die waarbij God zegt, leef dicht bij mij. Je hoeft niet altijd volmaakt te zijn. Ik heb je gemaakt, maar je bent een mens. En je bent niet altijd volmaakt, maar je kunt altijd bij mij komen. Altijd vergeving vragen. Altijd opnieuw beginnen. Mm. Altijd nieuwe keuzes maken.
Ja.
Nieuwe beslissingen nemen. En durf het avontuur met mij aan. Leef je leven. Hè? Mm. En volg je hart. Dat is ook soms lastig. Kies je nou je eigenheid? Of kies je... Dat is de spagaat van elk mens. Of kies je nou samen met anderen zijn? Hè? Of de anderen te volgen?
Ja.
Nou, als hoogsensitieve mensen kiezen we daar vaak voor. Omdat mm-hmm. we geen conflict willen. Ten koste van onze eigenheid. En de kunst is om de balans daarin te vinden.
Ja.
Van... Hoe verlies ik niet mijn eigenheid en ga ik toch verbanden aan, relaties aan met andere mensen? Liefdesrelaties, vriendschapsrelaties, werkrelaties, familierelaties, noem maar op.
Ja.
Daar zijn we ook voor gemaakt. En we kiezen veel te vaak voor de relatie in plaats van voor onze eigenheid. En belangrijk is denk ik dat je gaat aanvaarden de verbinding met jezelf. He, gaat doorzien van wie ben ik.
Mm.
En omarm ik, durf ik dat te omarmen, dan wordt het ook makkelijker.
Ja.
Dat is wat God in zijn tweede gebod zegt, om die naaste liefde te hebben.
Ja.
Dus dat is echt, het begint echt bij God en jezelf. God zegt het in zijn geboden, mij liefhebben, jezelf liefhebben, is hetzelfde. En dan automatisch volgt daaruit de ander.
Ja.
En of jij dan de hele avond op een verjaardag kan zitten, of maar anderhalf uur, dat doet er dan niet zoveel meer toe. De verbinding is er met jezelf en ook de verbinding met die ander.
Ja.
Dat je zegt, ik kom graag voor je. Dat kan wel waardevoller zijn dan dat je de hele avond blijft zitten. Dat zegt niet iets.
Nee.
Dus durf dat vooral. En daarom heet het boek ook Durf te gaan. Heel veel hooggevoelige mensen vinden dat spannend. Dus je hebt er lef voor nodig.
Ja.
Lef is de enkelvoud van leven, zeg ik altijd. Lef en moed om dat gewoon te doen.
Ja.
Het niet stuk te denken en te denken dat aan te nemen, dat.
Mm-hmm.
Maar probeer het gewoon eens te doen. En dan merk je dat het vanzelf makkelijker gaat. En dat het niet zo eng is als je van tevoren denkt.
Ja. Sprong in diepe.
Ja.
Dank je wel voor dit eerste deel. In het volgende gesprek gaan we heel praktisch aan de gang.
Ja.
Want we hebben nu heel veel theorie gehoord. En ook wel hoe we het in het echt moeten toepassen. Maar ik ga je nog wat situaties de volgende keer voorleggen.
Prima.
Dus heel erg bedankt Marion voor je tijd.
Met liefde.
Ja, dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Volgende week komt een bonusaflevering. En daarin gaat Marion je dus vertellen... gaat ze aan de hand van dagelijkse dingen vertellen hoe je met je hoogsensitiviteit om kan gaan. Vergeet niet om kans te maken op het boek. En de link staat in de show notes. Graag tot volgende week. En dan mag ik de gelukkige winnaar bekendmaken. Bye! Wil je anderen ook kennis laten maken met Bloei? Stuur dit audiobericht dan door.